Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
Bij Jorieke, de podcast. Met Jorieke Eilers.
Hey, hallo, leuke podcastluisteraar. Een podcast is de aanleiding voor deze podcast.
Ja, want onze gast Daniel Gillissen, hij is journalist bij het Nederlands Dagblad, die deelt in de podcast gebroken geloften waar hij doorheen ging toen hij ging scheiden, in de hoop dat het thema scheiden in christelijk Nederland beter bespreekbaar gaat worden.
Ja, en ergens wil hij ook wel een beetje dat het kan voorkomen. Want 5 jaar geleden kreeg Daniel van zijn vrouw te horen dat ze wilde scheiden. En ze moesten dit nieuws een paar weken later aan hun 6 kinderen en aan hun omgeving vertellen. Ja, en wat zo'n scheiding met hem doet, daar vertelt hij nu ook heel openhartig over. En in zijn podcast gaat hij aan de hand van zijn eigen ervaring in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen over scheiden. En zijn eerste gast is een mediator en advocaat gespecialiseerd in scheidingszaken, Anje Slootweg. En haar hoor je ook in deze podcast. En wat ik eigenlijk wel opvallend vond, wat ze zei, met scheidingen stuurde ze eigenlijk bijna niemand een kaartje.
Toch een soort ongemak, niet weten wat je moet doen. Maar die paar kaartjes die Daniel kreeg, zei hij, die hebben wel heel veel voor me betekend.
Ja, en ook vond ik wel van, als je als buitenstaander bijvoorbeeld meedoet, wat heel natuurlijk is om natuurlijk de andere partij misschien zwart te maken, dat je dan eigenlijk heel erg helpt in dat conflict, waar natuurlijk ook weer vaak kinderen weer de dupe van zijn.
En daarmee zie je ook, je hebt daar ook als buitenstaande een rol in. En dat maakt deze podcast ook voor iedereen interessant, want we hebben daar gewoon allemaal mee te maken.
Nou, het is dus 5 jaar geleden dat Daniel gescheiden is. En ik vroeg hem wanneer hij voor het eerst de gedachte had, hier wil ik iets mee.
Nou, de eerlijkheid gebied te zeggen dat het ongeveer meteen al was.
Echt?
Ja, gek genoeg. Dat is misschien een beetje de beroepsdeformatie die je dan hebt. Dat je denkt, ja, weet je, wat er nu gebeurt is eigenlijk iets wat een verhaal is, omdat het zo intens is wat je meemaakt en dat je zelf wel ergens aanvoelt van hier zou je ook een journalistiek verhaal mee kunnen maken. Als je hier een camera op zou zetten, zou je echt een, ja, een prachtige documentaire kunnen maken. Kan natuurlijk helemaal niet, totaal irreëel en ook helemaal niet zou helemaal niet goed zijn.
Dacht je al meteen, hier zit een journalistiek verhaal in?
Nou, omdat het zo intens is wat je meemaakt, dat en dat maken heel veel mensen mee. Alleen daar praten we niet zo makkelijk over. Dat is een ingewikkeld onderwerp. Het komt heel dichtbij. Er hebben ook heel veel andere mensen mee te maken. Dus dat hou je een beetje vaak voor jezelf. Maar als je daar meer van zou weten, zou dat kunnen helpen op het moment dat je zoiets meemaakt. Of misschien wel om te voorkomen dat je zoiets meemaakt. Dus het kwam al vrij snel in me op. Maar goed, het heeft een hele tijd gesluimerd. Maar ik denk dat ik een jaar of 3,5 geleden ook al wel met collega's dus over gehad heb. Van hey, op welke manier zouden we daar wat iets mee kunnen? Nogmaals, ik was er toen helemaal niet aan toe om er echt wat mee te doen. Maar gewoon daarover praten. En wat voor een soort vorm zou dat kunnen hebben? En zo heeft dat zich verder ontwikkeld.
Heeft het dan ook op een bepaalde manier nog iets van zin aan de scheiding?
Nee, dat zou ik niet zo zeggen. Dat ik dacht, het zou nog een soort toevoeging kunnen zijn aan wat. Hoe kun je nog iets zinvol maken, bedoel je of zo? Ja. Nee, dat denk ik niet, want daar is het gewoon te heftig voor mijn ex, voor mij, maar vooral ook voor onze kinderen. Dus dat niet, maar wel dat ik denk, je kunt hier wel iets mee. Het kan wel anderen ook helpen. Dus het maakt het niet direct zinvol of zo, maar het is wel iets waar je ook iets goeds mee kan doen misschien.
Want waarom wil je graag hiermee anderen helpen dan?
Nou, omdat ik het wel belangrijk vind dat mensen weten wat het is om een scheiding mee te maken. Ik had daar zelf die behoefte aan. Ik heb ook podcasten toen in mijn scheidingsperiode over geluisterd. En ik had mensen nodig, mensen zoals Anje die mij hielpen, mij adviseerden. Die weten wat er dan gebeurt en door je heen gaat. En snappen wat er allemaal bij komt kijken. En op die manier dacht ik, dat zou mooi zijn als we dat ook in een soort van journalistieke vorm kunnen vertellen aan mensen.
Want eigenlijk zeg je, weten mensen te weinig wat het is dus om een scheiding door te maken?
Ja, dat denk ik ja. Omdat als je dat niet direct mee te maken hebt, dat niet zelf ervaart, dan ga je dat sowieso niet echt begrijpen. En er is ook niet zo heel veel reden misschien direct om je in te verdiepen. Terwijl het wel heel zinvol is om, om denk ik, zeker dus op het moment dat je ermee te maken krijgt, te weten van wat gebeurt er allemaal, wat is daarin verstandig. Maar ook om als je er het in je omgeving gebeurt, te weten van wat is nou verstandig, op welke manier kan ik reageren, wat helpt mensen, op welke manier kan ik inderdaad mensen tot steun zijn. En ik denk ook dat het kan helpen als je voor jezelf deze podcastserie luistert en denkt, ja, weet je, ik zit in een relatie, maar op welke manier kan ik uiteindelijk voorkomen dat ik hier ook in terechtkom, of in elk geval daar mijn best voor doen. En ik denk dat in die serie ook daarin
waarom wil je dat ook zo graag?
Relaties redden is wel mooi,
ja.
Toch?
Ja,
het is iets kostbaars wat je hebt en het is mooi, denk ik, als je dat in stand kunt houden en het allerbeste voor, als je in het geval dat je kinderen hebt, het allerbeste voor de kinderen. En dat zou een soort mooie bijvangst van deze podcast zijn. Het gaat nogmaals in eerste instantie om duidelijk te maken wat scheiden is. En om dat gesprek daarover op gang te brengen. En in christelijke kring, en daar weet Anje nog veel meer van, is dat ook een toch best een taboe onderwerp. Lastig om over te praten. En daarvoor, dat is dan journalistiek interessant om daar wat mee te doen.
Want scheidingen komen natuurlijk veel voor, ook in christelijke kring. Klopt het dat het inderdaad, is het nog steeds een taboe?
Ja, dat denk ik wel. Het hele nadenken met elkaar over de vraag hoe het nou zover komt, dat gebeurt heel weinig. Waardoor ik heel veel zie dat omstanders toch echt vanuit de onderbuik reageren als het dan wel dichtbij gebeurt. En dan krijg je dus enorme versimpelingen van wat er aan de hand is. Hè? Een witte partij, een zwarte partij. Terwijl eigenlijk als je allebei de mensen spreekt, vrijwel zonder uitzondering beide verhalen heel goed begrijpt dat mensen beland zijn waarin ze beland zijn, van twee kanten.
Waarom hebben we de neiging tot het versimpelen?
Ja, dat heeft denk ik toch te maken met je eigen norm- en waardekader. Hè? Neem het voorbeeld van het overspel. We zijn allemaal, en dat is natuurlijk ook op zich volkomen terecht, opgevoed met het idee dat dat niet goed is. Alleen is, het overspel vaak een uitvloeisel vanuit een veel complexere dynamiek van vaak jaren. Hè, dus je doet eigenlijk aan symptoombestrijding als je alleen maar met z'n allen naar het overspel gaat kijken. Want het komt voort. Het is een symptoom. Ik hoorde vorige week iemand zeggen, het overspel is de snotneus en het feit is de griep. Hè, en daar moet je met elkaar naar kijken. En dat helpt mensen ook enorm om zelf uit dat hele beschuldigen van elkaar te komen. Want dat beschuldigen is munitie, is brandstof voor het conflict.
Is het versimpelen ook niet een soort, dan hou je het lekker ver bij jezelf vandaan?
Ja.
Of altijd dit en dat, dan zou het mij of ons niet overkomen.
Je wilt je eigen wereldbeeld graag kloppend houden.
Ja.
Dat is de motor achter. Het klopt allemaal weer in mijn hoofd. Dat is met heel veel geloofsthema's natuurlijk zo.
Ja, we willen het kloppend maken en daarom zijn dus onderwerpen waar we het vandaag over gaan hebben, over scheiding, dat klopt natuurlijk vaak niet in je hoofd. Wil je niet kloppend maken?
Nee.
Dus gaan we het dus of versimpelen of dus er niet over praten.
Ja, en dat is natuurlijk ook het eerste wat je zoiets als een overspel of iets wat naar buiten komt, zeg maar. Hè? En die scheiding is ook vaak het eerste wat echt naar buiten komt, want over relatieproblemen praat je niet zo snel. Dus dat is ook, het is ook wel begrijpelijk dat mensen in eerste instantie denken, er is hier iets mis, gaat hier iets mis en iemand heeft het gedaan. Het is een beetje net als bij een kind is gevallen en je gaat niet eerst over die pleister beginnen en troosten. Maar je zegt, wie heeft dit gedaan, zeg maar. Dat is een beetje volgens mij
wat is er gebeurd?
Ja, wat is er gebeurd? Ik snap die neiging heel erg sterk. Ik heb die zelf ook wel. Alleen dat blijkt dus, als je al de deskundigen over hoort, niet echt helpend te zijn. In het begrip hebben voor elkaar en ook de beide opvangen. Beide hebben daar ook verdriet over.
Jij bent 5 jaar geleden gescheiden. Hoe is dat gegaan? Hoe is dat gekomen?
Ja, een heel verhaal, denk ik, achteraf. Toen had ik dat niet zo sterk in de gaten. Ik denk dat dat ook een van de lessen is. Van, heb je in de gaten hoe het met je relatie ervoor staat? En spreek je dat ook uit? Hè? Beide kanten bevraag je elkaar, maar geef je er ook woorden aan? Ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Ik heb het bij mezelf gezien dat ik denk, ik heb het gewoon zo vul ik het een beetje in met de woorden van presentator Filemon Wesseling, die in een interview in die tijd zei, 5 jaar geleden ongeveer, van ja, ik nam eigenlijk steeds meer ruimte in en zij trok zich terug en zij vroeg zich op een gegeven moment af, waar ben ik gebleven? En zij heeft het niet gezegd en ik heb het niet aangevoeld. Dat zijn een beetje, nou ja, zo denk ik, zo kan het ook bij ons zijn gegaan. We hebben dat niet helemaal tot in de treuren uitgesproken. Ook omdat we geen relatietherapie hebben gehad daarvoor. En dat is wel iets wat mist. En wat je denk ik ook, als ik ook in de podcastserie, komt dat wel terug. Hoe belangrijk het is om ja, goed elkaar te weten. Ook waar het dan is misgegaan. Ook om dat te begrijpen, te verwerken.
Want het klinkt dat het voor jou dus als een grote verrassing was.
Ja, het kwam wel als een behoorlijk grote verrassing. Natuurlijk voel je ergens een, zeg even 2 maanden wel een beetje aan van, hé, er gaat iets niet goed. Maar je nadert elkaar niet meer. Maar het is natuurlijk al iets wat inderdaad dan al veel langer speelt en waar je die verbinding bent kwijtgeraakt en waar de een al veel verder is dan de ander. En dat heb ik dan ook wel, ja, dat leer je op een gegeven moment, je komt daar veel later, hè, op het moment dat de een zegt van, ik wil scheiden, dan wordt dat pas een werkelijkheid, terwijl die andere daar met dat uitspreken alweer een stuk verder is.
En wat voor jou was het dus op dat moment wel van, oh, nou, de laatste maanden gaan misschien niet helemaal lekker, maar
nee, maar dit had ik niet verwacht, zeg maar. Het is een soort ook een beetje surrealistisch waar je in terechtkomt. En ik kan je niet voorstellen dat zoiets je overkomt.
En als je het ook dus niet ziet aankomen.
Nee, en ook gewoon, ja, scheiden.
Sowieso niet.
Waar slaat dat op, zeg maar? Dat ga je toch niet doen? Maar wel, het gebeurde wel. En dan moet je er iets mee. Is dat de nieuwe werkelijkheid waar je in je zit?
En, hebben jullie nog iets kunnen doen om de relatie te redden?
Nee, daarvoor was het al te laat. Dus de keuze was gewoon gemaakt en daar was geen praten meer aan, zal ik maar even zeggen. En dat begrijp ik dus nu met op een gegeven moment terugwerkende kracht en kennis die je hebt wel van, ja, zo gaat dat dus. Op het moment dat je dat niet al veel eerder hebt uitgesproken en hebt besproken, dan is het een soort vulkaan waar je op zit en die je dicht houdt en die op een gegeven moment met het uitspreken van ik wil scheiden komt alles eruit en kun je niet meer, zeg maar, een soort alles terugduwen en kijken of je dat nog kunt oplossen. Het is gebeurd en dan is het klaar gewoon. En
maar
dat wilde ik niet natuurlijk.
Zeggen, als je opeens is...
Ja, maar nu vertel ik het een beetje clean. Maar het
ja, was, als opeens was... zo'n vulkaan er is, terwijl je eerst dacht, er is geen vulkaan.
Nee, precies. Of tenminste, nou ja, je hoort een beetje het gerommel, zal ik maar even zeggen.
Maar dat
zo'n explosie zou worden, nee. En dus je weet, je hebt totaal geen houvast meer. Je bent een relatie is natuurlijk is ongeveer de basis van je bestaan. Daar leef je binnen, zeg maar, en binnen een gezin. En daar maak je deel van uit. En dat gaat dan kapot. En daar denk je, hoe kan dit leven ooit verder gaan, zeg maar? Dus het is een totale ontreddering waarin je terechtkomt. En waar het dan zaak is om, dat zeg ik meer, dat kan niet op dat moment, hè, maar om een beetje rustig blijven nadenken. En daar heb je dus anderen voor nodig. Anderen in je omgeving die je helpen om de juiste dingen tegen je te zeggen. Het op een iets ander perspectief te bekijken. En dat heb ik ook, daar heb ik gewoon veel aan anderen gehad. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is om in zo'n situatie echt mensen om je heen te hebben die het wat, wat minder heftig betrokken zijn. En natuurlijk echt snappen en zien hoe het met jou gaat. En denken van, dat is heel, heel zwaar voor je. Maar tegelijk je helpen om het hem daar niet meteen naar te gaan handelen. Want je wilt de boel soort fixen. Je wil wat gaan ondernemen om die boel bij elkaar te houden. Maar eigenlijk is vooral eerst eens even rust en ademhalen het allerbelangrijkste.
Ja, maar lijkt me ook meteen
niet te doen.
Ja, precies. Ja. Anja, jullie kenden elkaar van het schoolplein. Hoe hoorde jij over de scheiding van Daniel?
De kinderen kwamen ermee thuis. Ja, dat is eigenlijk het hele verhaal.
Ja.
Je schrik je wezenloos. En dat is dan altijd wel wat er met mij gebeurt. Want ik ben er hele dagen mee bezig. Maar op het moment dat je dus opeens in je privé situatie, gezinnen die je goed kent, want we zaten ook bij elkaar in de gemeente, zo'n bericht krijgt, dan denk ik altijd, oh ja, oké, dus hier ben ik eigenlijk hele dagen mee bezig. Dat is heel apart.
Ja.
Mensen die alleen zakelijk kent, is toch heel anders dan wanneer je dat zo via je privé situatie binnenkrijgt.
Wat was die schrik?
Ja, dat je dan toch de totale ontwrichting van zo'n gezin komt dan op je af. Hè? 6 kinderen, je kent al die kinderen. Ik ben ook jeugdleider, ik had ze ook in het jeugdwerk. Dus op allerlei manieren ja, kwamen onze gezinnen elkaar tegen. Hè? En dan denk je, het plaatje is gebroken. En op het moment dat je kinderen daarmee thuiskomen, weet je ook wel, daar is dus kennelijk ook geen redden meer aan.
En wat heb je toen, gedaan?
Ik heb een kaart gestuurd. Ja, die komt ook nadrukkelijk in de podcast naar voren. Mm-hmm. Die kaart, dat was kennelijk iets heel unieks.
Wat schreef je op die kaart?
Ik heb een lied erop geschreven. Ik weet natuurlijk woordelijk niet meer. Ik weet ook echt niet meer welk lied. Maar toen wij zelf 1 jaar daarvoor hadden wij een ongeluk gehad. En toen merkte ik heel erg dat kaartjes waarop gewoon liederen of bijbelteksten stonden echt binnenkwamen. Dus heb ik daarvan geleerd. Dat doe ik tegenwoordig bijna altijd. Dus een lied en iets echt gezamenlijk voor hen. Hè? Omdat ik ook vanuit mijn werk weet van, ja, dit is een probleem waar ze samen mee te maken hebben. Van jongens, we schrikken hiervan en we wensen jullie ontzettend veel sterkte in deze moeilijke situatie. Een dergelijke tekst.
En hoe kwam zo'n kaartje binnen?
Goed, ik weet trouwens ook niet meer, want soms heb je dat wel, hè, dat je nog precies weet wat erop staat of stond, maar dat weet ik niet meer. Wel dat die kaart mij raakte en ook wel meteen dacht, ik zoek houvast en Anje is misschien een van degenen die daarin kan helpen, vanwege haar werk natuurlijk. Maar zo zie je als wat Anje erover zegt, hoe het dus in een omgeving binnenkomt, hè, als je van een scheiding hoort. Het is, die rimpeling gaat gewoon veel verder. En dat maakt het zo heftig. Niet alleen dus voor dat gezin en voor familie en vrienden daaromheen. Maar heel die kring van kerk, school, buurt enzovoort wordt daardoor geraakt. En die staat erbij te kijken en kan een kaartje sturen. Maar dat is inderdaad wat je nog kunt doen.
Want kreeg jij veel van dat soort kaartjes, appjes?
Nee, niet dat ik me kan herinneren. Nee, volgens mij, ik denk dat er nog 1 of 2 kaartjes zijn gekomen. Maar dat was het.
Echt zo weinig?
Ja.
Stuur jij een kaartje?
Ja,
ik heb nooit een kaartje bij scheiding gestuurd. Ik ga dat wel, neem me wel voor.
Dat is dus het bijzondere, hè? Dat we allemaal en masse bij een ongeluk of bij een ziekte. Ja. De stapels kaarten liggen klaar. En dit vinden mensen, dus dat geeft dus precies het ongemak heel duidelijk aan.
Ja.
Mensen weten geen raad.
Denken, nee, precies. Dus
een trekkende beweging. Of nou ja, een kaart komt niet in het hoofd van mensen op.
Nee. Dus ergens moeten we daar allemaal mee om dat meeleven te tonen. Wat dus wel helpt dat er mensen inderdaad om je heen staan. Zonder dat ze het door middel van een kaart of inderdaad een appje of dat soort dingen. Appjes wel gekregen hoor. En ook van onze dominee toen gekregen. Zo, dat hielp echt zeker. Dus het is heel belangrijk om om zoiets te ontvangen, denk ik. Ja.
Want kreeg je ook, je kreeg dus een paar kaarten, waarschijnlijk is ook veel stilte. Dus kreeg je ook minder positieve reacties?
Nee, dat viel wel mee. Natuurlijk zijn er mensen wel die meer in de zin van is hier nog wat aan te doen of iets willen, soort willen doen. Hè? En ik zat ook nog wel een beetje in de modus van iets willen doen. Want bijna 19 jaar huwelijk toen en 6 kinderen. Ik kon natuurlijk niet zeg maar zomaar dat laten vallen. En dacht, er moet op iets aan te redden zijn. Dus op het moment dat anderen ook zulke soort dingen zeggen, dan viel dat bij mij natuurlijk wel ergens in goede aarde. Tegelijk dacht ik wel, het heeft geen zin om mijn nu ex, toen vrouw, te belagen. Geef haar ook verder de ruimte, want het is ook wel heftig. Dat wist ik ook wel.
Ja, je podcast is speciaal op christenen gericht. Denk je dat in dat uitmaakte dat jij niet degene was die de stekker eruit wilde trekken?
Zonder meer, ja. Dus ik denk dat het voor haar wel anders is geweest. En dat is ook wel het harde eraan, het wrangen er ook misschien wel aan. Omdat ik echt wel overtuigd ben, toen ook al wel, van hier hebben we beide mee te maken. Alleen we moeten het ook beide oplossen. Dus hoe je ermee omgaat is natuurlijk wel een keuze, zeg maar. Maar dat je erin beland bent, is wel iets van beide. En dat ik het niet in de gaten had, maakt niet dat ik er niks mee te maken heb. Nee, natuurlijk niet. Dus het is wel iets van waar je beide mee te maken hebt en beide verantwoordelijk voor bent. En dan, hoe ga je daarmee om? Op welke manier kun je dat dan goed doen?
En die dynamiek van, kunnen we er iets aan doen? Hè, die je dus in het kerk ziet. die is natuurlijk kan heel goed zijn en kan soms op tijd komen, maar kan dus ook leiden tot enorm zich niet begrepen voelen door degene die zegt, ja, maar dit moet wel echt gebeuren. Dus dat, daar zit ook echt een risico in, wat heel erg die, ja, de verwerking van degene die niet wil stilzet en zorgt dat de ander zich onbegrepen voelt.
Ja, je noemde het zelf ook al, jullie ja, je ex hebben 6 kinderen. Je moest het nieuws ook een keer aan hun vertellen. Hoe hebben jullie dat gedaan en hoe was dat?
Het is echt volledig ja, bizar en ontzettend treurig om te moeten doen. Ook echt wel een van de moeilijkste dingen, denk ik, die ik het moeilijkste wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. En wat je niemand toewenst om te moeten doen. We hebben er, denk ik, een week of twee inderdaad. Eerst 2 of 2 weken later, nadat zij het mij tegen mij zei, hebben tegen de kinderen gezegd van het gaat niet goed tussen ons. Toen hadden we gewoon nog niet helder, zeg maar, op welke manier gaan we het tegen de kinderen zeggen. En na 4 weken hebben we het aan de kinderen verteld. Gewoon op zondag aan de keukentafel na de kerkdienst. En dat was heel heftig. Het is heel verdrietig voor kinderen om dat te horen. Ze weten eigenlijk al een beetje hoe dat er iets aan zit te komen. Maar het is wel traumatiserend om dat te horen. Dat merk ik bij de oudste kinderen altijd nog. Hè. Als het iets gaat over, moeten jullie iets vertellen? Dan dat kunnen ze niet meer handelen, dat zinnetje. Dus ja, zo'n impact heeft het wel. Bij de jongste kinderen die toen 3 en 6 waren, daar heb ik laatst nog aan en gevraagd naar aanleiding van deze podcast van, weet u dat nog? Mm-hmm. En die kunnen zich er toch niet meer echt wat van herinneren. Zeker de jongste helemaal niet meer. En dat was wat mijn oudste dochter ook altijd zegt. Dat is het gewoon heftig voor hem. Hij weet niet dat jullie ooit bij elkaar zijn geweest. Mm-hmm. Ik heb nog 17 jaar jullie samen meegemaakt. Maar de jongste dus niet.
En je zei, het is het moeilijkste eigenlijk wat je hebt gedaan. Waar zit dat in? Dat is het allermoeilijkste gewoon is.
Omdat je weet dat er nadat verandert er echt iets groots voor de kinderen. Als je ouders niet meer bij elkaar zijn, ook al weet ik dat zelf niet, maar kan ik me dus voorstellen inleven dat dat voor een kind enorm veel onzekerheid met zich meebrengt. En ook iets wat niet meer te repareren is. En je zult daar altijd mee moeten leven dat je ouders uit elkaar zijn, ook al ben je ouder, je blijft kind van gescheiden ouders. Je zult daar altijd mee moeten dealen. Je gaat niet naar 1 huis, je hebt 2 huizen. Later met kerst moet je kiezen naar wie ga je toe. Je hebt altijd het gevoel van een soort loyaliteitsconflict waar je in zit. En je weet gewoon op het moment dat je dit tegen ze gaat zeggen, dit is gewoon verschrikkelijk voor een kind om te moeten horen. En dat merk je op dat moment al, maar ook in heel die uitwerking daarna. Omdat ze dat ze gewoon echt stempelt.
Voelt het dan als ouder als falen? Of
vreselijk falen, ja.
Ja?
Ja, het is natuurlijk gewoon, dit is voor kinderen, dat is dus inderdaad zo intens. Dit zou je uit alle macht moeten zien te voorkomen. En dat het ons niet gelukt is, is natuurlijk is dramatisch.
Voor jou kwam het nieuws ook redelijk dus als een verrassing. Vertelde je zojuist, hoe ingewikkeld is het dan dat je dan zelf dus opeens in een soort, wat je zei, die vulkaan is open en dan moet je daar opeens dus je kinderen in meenemen, je omgeving in meenemen. Terwijl je zelf, dus wat je zei, dat de grond was volgens mij gewoon onder je voeten.
Vandaan, ja. Precies. Ja, nee, dat is heel moeilijk. Ook omdat je eerst met heel erg met jezelf bezig bent. Je bent jezelf een beetje aan het redden. Hoe kun je dan dat moment voor je kinderen zijn? Dus daarom duurde het ook wel even voordat. En op zich hebben we het allemaal heel snel gedaan misschien hoor. 4 weken. Ik denk dat er anderen zijn waar het ook wel eens wat langer duurt. Al kan je het ook hier niet echt verborgen houden. Hè? Op een gegeven moment moet het natuurlijk ook wel gewoon over gesproken worden. Kinderen voelen het ook allemaal heel goed aan. Dus het was wel even. Dit is gewoon zo'n intens gebeuren om dat aan ze te zeggen. Maar wat vroeg je ook weer nog even?
Om dat voor jou ook als een soort vulkaan was.
Oh ja,
wat het
precies,
voor jou
ja.
Deed.
Nou, het was wel even zoeken van op welke manier formuleren we het, ja. Dus, en dan hoor je van de verhalen van je moet het in elk geval gezamenlijk doen, maar je moet eigenlijk ook het liefst 1 verhaal. En ik zei, ja, weet je, ik wil best één verhaal, maar er moet er wel één verhaal zijn. En dan moeten we het daar wel over hebben. En ik zie nu nog maar dat het één kant van het verhaal, en dat is mijn kant van het verhaal niet. Dus ik kan het niet op die manier zeggen. Dus wij hebben er toen voor gekozen uiteindelijk om het wel gezamenlijk te brengen. En dat mijn ex ook al heeft gezegd dat het haar keuze is. En ik heb gezegd dat ik er nog verder over door wilde praten, maar dat ik het respecteer. Dus dat je een soort gezamenlijk verhaal, maar ook wel even die twee kanten laat zien. Dat had misschien ook weer anders kunnen gaan op het moment dat je er gewoon uitgebreider met elkaar over had kunnen praten. Maar dat was gewoon niet mogelijk in die situatie. Dus was dit het hoogst haalbare.
Ja, je zei ook, in jullie situatie was het niet meer mogelijk dat er nog relatie therapie kwam. Of dat er nog misschien gefixt zou kunnen worden. Anja, jouw werk is mediator en dus advocaat in scheidingszaken. Wat is jouw advies als een van de partners zo dat duidelijk zegt, ja, het is klaar?
Wat ik eigenlijk altijd zeg is, je moet niet te lang blijven zitten in een soort situatie tussen hoop en vrees. Dus als er een kans is dat jullie het op kunnen lossen, ga dan nu in relatietherapie en wacht daar niet mee. En als er geen kans is om het op te lossen, ja, ga dan toch ook dingen regelen. Want ik hoor eigenlijk altijd van mensen terug. Hè? Sommige mensen wachten namelijk jaren. Die wonen, wij spreken, 5 jaar niet bij elkaar en gaan daarna een scheiding regelen. Ja, dat is 5 jaar ellende. Hè? Vaak omdat de een hoopt dat het misschien toch nog iets kan en de ander hakt geen knopen door. Mensen kunnen elkaar eindeloos daarin vasthouden. Daar zie ik veel schade van. Dus kies wel het een of het ander.
En dat is niet iets positiefs van, oh, misschien komt het nog goed.
Nee, weet je. Wij zeggen altijd, de scheidingsmelding is heel belangrijk. Dat wordt vergeleken met iemand overlijdt. Dan kun je gaan rouwen. Dan kun je het een plek gaan geven. Dan kun je uiteindelijk door. Maar iemand die 5 jaar terminaal is, dat is ook loodzwaar. Nou, daar lijkt het een beetje op. Dus,
kijk, knikt helemaal op, Daniel. Ja, ja, ja.
Ja, kijk, die onzekerheid is helemaal funest. Daar ga je echt helemaal kapot aan. Dus ergens, wat ik zei over die maanden, dat je een beetje aanvoelt van, er is iets, maar we kunnen er niet over praten. Daar ga je echt kapot aan. En als je het dan hoort, ga je nog even wat kapotter. Maar dan, op een gegeven moment tik je natuurlijk die bodem aan. Dit is het. En hier vandaan, en dat duurt wel even, maar kun je weer verder. Dus nee, in een soort onzekere fase eindeloos blijven zitten, lijkt me echt verschrikkelijk. Ja.
Ik heb ook wel mensen in mediation dan die elkaar proberen te sparen. Hè? Dus dan als ik mediator ben, komen ze samen bij mij om die scheiding te regelen. Mm-hmm. Eén van de twee wil het. En dan wil ik dat heel helder op tafel krijgen. Juist om deze reden. Hè? Want zolang mensen denken, nou, misschien komt het nog goed, kan je eigenlijk ook niet met elkaar in gesprek over de dingen die geregeld moeten worden. En soms gaan mensen elkaar dan sparen. Dus ze zeggen, nou, misschien op termijn. Hè? Ik wil nu wel scheiden, maar misschien op termijn. Ja, daar ga ik altijd met de botte bijl in. En dat komt dan heel naar, kan het overkomen. Maar leg ik ook altijd uit van, joh, uiteindelijk stel je elkaar in de vrijheid door eerlijk te zijn. En niet door, de zachte heelmeesters die stinkende wonden maken.
En ik kan me voorstellen dat als je denk ook nog te maken hebt met christenen, dat het misschien nog meer,
dat wordt allemaal versterkt. Ja,
dan denk je nog misschien wel van, ja, misschien.
Ja, precies. God kan wonderen doen. Hè? Dat element komt er ook heel vaak bij. En dat is natuurlijk ook waar. Alleen ik zeg dan wel altijd, inderdaad, God kan wonderen doen. Maar je kunt niet sturen op een wonder. Hè? Dus je moet nu als mens wel je eigen verantwoordelijkheid nemen. Dan kan God ook desnoods wonderen doen door een scheiding heen. Maar daar hebben we nu niet mee te maken, tot op heden.
Want ik kan maar, als je echt bijvoorbeeld niet wil scheiden.
Ja.
Om wat voor reden natuurlijk ook. En je zegt, ja, ik werk hier gewoon pertinent niet aan mee, want wat levert dat dus op?
Ja, dat komt wel. Het komt wel steeds minder voor, moet ik zeggen. Maar dat komt voor. En dan hou je dus mensen voor van, oké, dan is het dus geen mediation. Want dan kom je niet aan die tafel. Dan zeg je, doet het maar zonder mij. En dan krijg je dus een procedure. Dan krijg je een rechtszitting waarin je dan aan de rechter gaat vertellen dat je echt niet wil scheiden. En die rechter zegt, ja, ik heb het gehoord. Maar ja, als een van de twee zegt, dit huwelijk is duurzaam ontwricht, dan komt er een scheiding. Dus dan kom je in langdurige trajecten, pijnlijke trajecten. De ander die zich totaal niet gezien en herkend voelt. Want je ontkent eigenlijk de problemen die in dat huwelijk zijn ontstaan. Dus dat veroorzaakt eigenlijk heel veel schade. En de de-escalatie die ik altijd graag wil in zo'n proces, die is dan heel ver te zoeken.
Was het ook voor jou, Daniel, inderdaad, dat je dus, je zei, ja, je had hier rock bottom. En ik dacht, ja, nu moeten we dus ook, ja, aan de bak regelen.
Ja, het was in elk geval duidelijk dat hier niks aan te doen was. Dat merkte ik aan haar en dat hoorde ik ook wel van, ja, mensen dan in mijn omgeving. En Anja heeft het ook wel eens tegen me gezegd. Ik bedoel, ga dit gewoon nu regelen. En niet omdat het makkelijk is of omdat het leuk is, maar wel omdat het moet en niet anders is. En dat onder ogen zien is denk ik wel heel belangrijk inderdaad. Om niet te blijven hangen daarin. Want je komt zeker niet verder, dat denk ik ook.
Je zei ook even, Daniel, ja, de uitdaging is ook echt om rustig te blijven. Maar hoe doe je dat als je wereld op z'n kop staat?
Ja, dat valt dus inderdaad niet mee. En dat kun je ook, denk ik, zelf niet. Want je wil, tenminste, de ene, die kan ook heel, niks meer uit je handen kunnen krijgen. Maar in mijn geval wil ik vooral wat doen. Maar het is toch beter om even de rust te houden, na te denken. Je emotie direct te volgen. En nogmaals, daar zei ik al eerder ook al over. Het is belangrijk om mensen in je omgeving te hebben die je daarbij helpen. Bij wie je verhaal kwijt kunt. Je kunt je, bij je partner kun je dat dus niet meer. Dat is dan voorbij. Dus je moet andere mensen zoeken als je erover wil praten. Bij wie je daar, met wie je erover kan praten. En daar waar het veilig is om over te praten. En ja, dat ook verstandige mensen zijn die je helpen om goed na te denken. Wat nu dan handig is en op welke manier je daarmee omgaat en wat je te doen staat.
En dat je dus eigenlijk constructief kan meewerken. Hoe deed Daniel dat, vind je?
Ja, dat was best bijzonder, want hij was inderdaad vaak in zijn emotionele achtbaan, maar ook altijd heel erg gretig om te horen wat nu wijsheid was en dat ook uit te voeren vervolgens heel consensueus. Dus het was, hè, wij waren absoluut, dat was gewoon puur omdat we elkaar kenden. Hè. Wij waren formeel was ik niet in die scheiding betrokken. Dat had ook helemaal niet gekund. Was allemaal veel te dichtbij. Maar als ik een belletje of een appje van Daniel kreeg en je kon het met elkaar horen, dan had ik het gevoel, nou ja, alles wat ik zeg valt in een hele vruchtbare bodem en wordt ook handen en voeten gegeven. Dus in die zin was het voor mij ook best een heel dankbare taak. Waarbij ik echt het idee dat ik iets kon betekenen.
Voor mij was het echt onmisbaar. Iemand zoals Anje, omdat het natuurlijk nog wel haar expertise, maar ook gewoon een soort van nuchtere kijk op dat moment. En je bent, alles staat op losse schroeven. Je weet echt niet waar je aan toe bent.
Wat wijsheid is dus.
En wat is het is, maar grootse dingen als verlies ik nu de kinderen. Hoe zorg ik ervoor dat de kinderen ook bij mij blijven? Kan ik het, als ik het zou willen en mijn ex wil het niet, het huis overnemen? Hoe werkt het dan? Of kan als zij het niet wil, is het dan gewoon verkopen? Of zo? Weet je, ook zulke soort praktische dingen daar even over hebben. Even weten van hoe werkt het? En natuurlijk kun je online daar best wel wat informatie over vinden. Maar toch is dat vaak net niet toegesneden op je eigen situatie. En kan je daar niet zo heel veel mee. En maar vooral dus even over praten. Van op welke manier pak ik dat nu aan? Of hoe reageer ik hierop? En Anja heeft ook dingen gezegd als van, dus ga niet, als het om die zorgverdeling met de kinderen gaat, op elk uur zitten. Ga niet rekenen, het moet precies 50%. En nou ja, daar eindeloos over mekkeren. Omdat je daar later uiteindelijk werkt het, als het goed is, niet meer zo. Kies een beetje je battles.
Maar dat zijn dus wel echt, ja, dat besef je natuurlijk ook niet als je dit niet hebt meegemaakt. Hoeveel regeldingen er dus bij komen kijken?
Er komen knijterveel regeldingen bij kijken, vond ik. Dat heb je inderdaad niet helemaal in de gaten. Die komen wel voorbij. En goed, daar kan je veel meer over vertellen. Als mediator komt natuurlijk gewoon al die dingen die geregeld moeten worden, komen voorbij.
En in de podcast zeg je, dat gaat echt dus van grote dingen als huis tot de bypassen.
Ja, dat was inderdaad iemand anders, maar dat heb ik ook horen langskomen. Klopt, ja. Ja, alles komt.
Ja, wie beheert wat? Waar zitten liggen de paspoorten? En wie de zorgverzekering af? En op welke manier? En wie neemt waar dan die verantwoordelijkheid voor? Ja, dus inderdaad, het is belangrijk om, als je bij de mediator zit, om dat dan allemaal goed te regelen. Over na te denken. En ik denk wel, regel liever iets meer dan iets minder. Tenminste, zo zit ik erin. Wees iets strakker, zeg maar, in de afspraken. En dat je later nog een beetje kan loslaten. Dan we zien het wel. Hoe het loopt en we overleggen dat wel. Want mijn ervaring is, en ik denk dat dat voor velen geldt, je raakt elkaar gewoon nog verder kwijt. Je denkt al, het kan niet verder, maar als je niet meer eens aan tafel zit, zit je nog met elkaar aan tafel en kun je nog dingen bespreken. En dan moet er gewoon iets geregeld worden. Dus dan moeten er compromissen gesloten worden enzovoort. Dus doe het dan en ga niet denken van, we zien het allemaal wel en we overleggen wel fijntjes. Omdat dat niet in alle gevallen meer op die manier werkt.
Dus eigenlijk is het toch ook wel meteen een tip, mocht je doorzitten, ga naar een mediator.
Zonder meer. Kijk, het is het mooiste natuurlijk om er samen uit te komen, denk ik.
Ja, je hebt altijd iemand nodig. Hè? Je kunt niet samen beslissen, we gaan scheiden, we maken een contract en dan zijn we gescheiden. Dus je hebt uiteindelijk altijd een advocaat nodig om die stukken bij de rechtbank in te dienen. Ja, dus ik krijg inderdaad wel eens telefoon dat iemand zegt, ja, we willen graag scheiden, maar we hebben geen mediator nodig. Nou ja, dan zeg ik van kom maar gewoon. En als jullie al precies weten wat jullie willen, ga ik het opschrijven voor jullie. Maar eigenlijk zijn er dan altijd wel dingen waar mensen niet aan hebben gedacht. Of waar ze dan opeens aan tafel toch anders verschillend over blijken te denken. Dat, ja, als je dat voor het eerst doet, kun je dat nooit volledig overzien.
En dan zit je dus helemaal in zo'n regelmodus. En tegelijk ga je waarschijnlijk ook door een rouwproces. Wat merkt je daarvan?
Ja, zeker. Ik in mijn geval, omdat we niet helemaal goed over gepraat hadden van wat is er nou allemaal mis, moest dat voor een deel ook even bij die mediator gebeuren. Ik weet van Anje dat je ook aan het begin van zo'n mediatieproces altijd wel even kijkt van hoe is het zover gekomen als waar jullie dan nu staan. Dat was bij ons denk ik ook wel belangrijk. En daar is ook iets van ruimte voor gekomen om daar bij die mediatietafel daarover te praten. Dus het is tegelijk ook elkaar een soort begrijpen en een beetje weten van hoe zijn we hier beland. En ondertussen ook over allerlei regelzaken nadenken. En dan komen er toch weer steeds weer nieuwe dingen boven tafel. Je weet gewoon, ik moet het nu regelen. Maar ik ben nu niet op zijn best rationeel gezien. Mm-hmm. Dus daar proberen echt even of tijd voor te nemen en even rustig over na te denken. En dus nogmaals met anderen over te praten, ja.
Ja, dat is wel echt heel duidelijk wat je zegt. Echt met anderen over praten.
Ja, kijk, dat is ook wel heel erg hoe ik ben. Echt maar, ik ben ook wel van, er moet over gesproken worden. Maar ik denk dat eigenlijk voor iedereen geldt. Hè? Anje zegt net, ga het niet even samen regelen en ga naar een mediator. Omdat je niet alles in de gaten hebt. En ook niet alles misschien tegen elkaar durft uit te spreken. Enzovoort. Dus je hebt hoe dan ook anderen nodig. En hoe groot je de kring maakt en hoeveel mensen je daarbij betrekt. Dat moet je allemaal even zelf uitzoeken. Maar dat je het niet zelf kan, dat lijkt me evident.
En wees kritisch in de selectie van de persoon. Hè? Dat is daarbij ook heel belangrijk. Want je hebt natuurlijk ook mensen met hun eigen pijn. Dat zie ik ook heel vaak. Die dan eigenlijk niet helpend zijn. Maar juist zeggen, joh, laat je toch. Hè? Dan zijn ze bij mij bij de mediation geweest. Hebben ze iets afgesproken. En dan komen ze de volgende keer van, ja, nee, het moet toch allemaal heel anders. En dan voel ik al van, oh, hier zit iemand olie op het vuur te gooien. En dat zijn dan omstanders die jou niet helpen aan een proces waarin je schade zoveel mogelijk beperkt. Dus wees ook kritisch in wie je kiest.
Die misschien wel goed erkennen in je pijn. Maar misschien dat het niet helpt dus dan voor het proces daarna.
Niet om er zo tegenover te zijn inderdaad. Van alleen maar maak het haar niet te gemakkelijk. Of maak het hem niet te gemakkelijk. Of hij heeft dit gedaan. Of hij heeft, of zij heeft dat gedaan.
Je wilt ook een spiegel, uit. Hè?
Ja, precies. Ja. Ja. Even laten zien wat jou... je kan beter mensen hebben die kritisch naar jou zijn en jou bevragen, dan dat ze de ander met wie ze niet aan het praten zijn gaan zitten bevragen.
Ja. Maar ja, dat zegt eigenlijk ook iets inderdaad wat je zegt over jouw persoon en karakter, dat je dat dus ook aan kan op zo'n moment.
Ja, dat zal. Maar zoek dat dan dus zelf op als je merkt bij jezelf, ja, ik wil alleen maar bevestigd worden in hoe ik erover al over denk. Ja, dan heeft het ook niet zo heel veel zin natuurlijk om met anderen te gaan praten. Dus zorg daarin inderdaad dat er mensen zijn, wat Anje zegt, die echt helpend zijn. Ja.
Hoe heb je die tijd van dat je in die regelmodus zit, hoe combineer je dan het zorgen voor jezelf, die regelmodus, maar ook de zorg voor je 6 kinderen?
En werken, ja.
En werken ook nog, ja.
Ja, dat is een beetje op basis van routine, denk ik.
Heb jij helemaal niet ziek gemeld op je werk?
Nee.
Geen dag?
Nou, geen dag is misschien net niet. Ik heb wel wat ruimte gekregen van mijn werk, maar omdat ik om inderdaad af en toe even met een capuchon over mijn hoofd een rondje te lopen en muziek te luisteren of een keer
wilde je juist heel graag werken?
Ja, ook wel. Kijk, ik wil ook weg uit huis. We hebben nog een tijd samen gewoond. Dat is ook geen veilige plek meer. Dus je moet je eigen veilige plekken gaan creëren. Dus daar is het ook belangrijk voor. En ik kreeg ook echt wel die ruimte. Tegelijk, inderdaad, werk geeft ook weer afleiding. En het was voor mij wel een hele veilige, fijne plek om te zijn. En het is vrij flexibel werk wat ik bij het Nederlands Dagblad doe. Dus dan gaat het gewoon gedurende de dag door, zeg maar. En heb je af en toe even de ruimte nodig, had ik voor mezelf nodig, dan kon ik die wel gelukkig pakken.
Maar je werk is dus ook wel iets waar je misschien nog gewoon, daar heb je nog gewoon je identiteit als werkende. Dus dat is nog niet een soort van
groei. Ja, dat telt ongetwijfeld ook mee. Juist inderdaad omdat je even die basis kwijt bent, is werk daar absoluut wel een helpend in om jezelf ook weer te vinden of zo. Dus dat is, je zit inderdaad in een hele chaotische tijd. En tegelijk moet het een soort door. Je moet even dingen afspreken. Wie brengt de kinderen naar school en naar bed en dat soort dingen. En wie kookt het eten enzovoort. En tegelijk de volgende ochtend kun je wel aan de mediation tafel zitten om te praten over hoe gaan we de boel ontvlechten.
Is het te voorkomen eigenlijk dat kinderen schade oplopen tijdens een scheiding?
Het is al een wonder als je ze een beetje schadeloos door de opvoeding kan krijgen. Dus er helpt is dit niet helpend bij, denk ik. Dat niet. Tenminste, niet schadeloos. Wel proberen dat wat te beperken. Ik denk dat het belangrijk is om daarin duidelijk te zijn. Ook weer zaken te regelen. Want waar we eerder over hadden, onzekerheid voor tussen beiden is ook onzekerheid voor de kinderen, denk ik. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat voor de kinderen ook een soort zekerheid is. Van dit is het, ook dan moeten zij even door naar de bodem. Maar helpt het ook weer door een soort duidelijkheid daarin te geven. En laat dat ook dan weer niet te lang duren. Want het heeft natuurlijk even tijd nodig om allebei weer te settelen. Dat is natuurlijk vrij ingewikkeld. En zeker tegenwoordig in de huidige huizenmarkt en zo is het heel ingewikkeld. Dat er twee veilige plekken weer ontstaan. Is denk ik super relevant voor kinderen.
Ja, het staat of valt. Hè? Het ideaalplaatje is dat mensen als partners uit elkaar gaan, maar wel samen ouders blijven. Dus dat ze een ouder team blijven, die samen die kinderen blijven grootbrengen vanuit twee verschillende woonsituaties. Mm-hmm. En die voorbeelden zijn er zeker. En dan blijkt wel uit onderzoek dat het dan voor kinderen een tijdelijke dip kan zijn in hun ontwikkeling. Die uiteindelijk geen blijvende schade, omdat uiteindelijk hun veiligheid is gewaarborgd. Je ziet zelf voorbeelden, dat is absoluut niet de norm, laat dat helder zijn. Maar dat ouders bijvoorbeeld met elkaar op skivakantie gaan met nieuwe partners en iedereen erbij. Dat laten we dat nogmaals vooral niet als norm stellen. Maar dat is, geeft aan hoe het dus voor kinderen ook kan uitpakken. Dat het uiteindelijk voor hun leven alleen vooral praktische veranderingen heeft. Maar dat hun ouders ze samen blijven opvoeden. Ja, en dat lukt natuurlijk lang niet altijd. Maar dat is wel vaak het gesprek wat ik met ouders voer. En probeer daar te komen. En als ouders bijvoorbeeld heel erg dezelfde opvoedingsstijlen altijd hebben gehad. Dan helpt dat bijvoorbeeld ook al heel erg mee. En dan kunnen ze soms nog roeren. Het eens zijn, hè? Kind zegt, ik ben bij papa ruzie. Ik sta nu bij jou op de stoep. Wat doet mama? Zegt ze, je gaat nu eerst naar papa terug. En dat hebben ouders dan ook zo afgesproken. Of kom maar, het is ook een clear van een vent. Weet je wel? Ja, dat komt ook voor, hè?
Ja.
Dus daar is heel veel winst te behalen.
Om dus echt een ouder team te blijven.
Ja, en daarvoor is nodig dat je die partnerrelatie dus heel zorgvuldig afhecht. Dat je uiteindelijk allebei gaat begrijpen in gesprek met elkaar wat jullie is overkomen. En dat daar ook niet een schuldig in wordt aangewezen. Daarom is dat ook zo belangrijk.
Is dat waar jij toen de scheiding rond was? Het is best wel snel bij jullie dus gegaan. Een paar 4 maanden volgens mij begreep ik.
Ja, zoiets. Ja.
Is dat waar je toen ook mee aan de slag bent gegaan? Van hoe is dit gekomen? Wat heb ik gedaan? Wat is mijn rol inderdaad hierin?
Ja, precies. Dat soort zelfverwerken en om het maar obligaat te zeggen een plek geven. Dat is wel waar ik mee aan de slag ben gegaan. Ook omdat het belangrijk is. Ik dacht, ik moet hier niet een beetje in blijven hangen. Daar wordt niemand beter van. Ik zelf in eerste instantie dus niet, maar de kinderen ook niet. Dus een soort begrijpen wat er is gebeurd, welke rol ik daarin heb gespeeld en hoe ik ook in een nieuwe relatie zoiets weer kan voorkomen bijvoorbeeld. En ook te kijken van hoe kunnen we daar, hoe kunnen we dat soort samen oppakken. Maar dat samen is gewoon wel heel ingewikkeld. Hè? Ik bedoel, Anja zegt even hoe mooi zou het zijn als je bepaalde dingen echt inderdaad helemaal samen kunt doen en dat je daar over in contact staat. En dat valt gewoon niet mee na scheiding. Dus dat is echt wel een klus waar je beide soort klaar voor moet zijn en wat je niet kunt maken. Het moet ook een soort gebeuren. Je moet je er wel toe zetten. Dus elke keer wel weer naar streven. Maar hoe je dat nou precies goed geregeld krijgt, daar krijg ik graag tips over.
Ah, kijk, dat is nog meteen om mee te nemen inderdaad. Heb je nog algemene tips of lessen die je anderen wilt meegeven om het niet zo ver te laten komen? Nou, je zelfreflectie die je hebt gehad.
Het belangrijkste is dus spreek je uit en bevraag de ander en jezelf. Eerlijk. Dus denk dat daarin steeds het zoeken is van hoe zit ik inderdaad in deze relatie? Stop ik dingen weg terwijl ik er eigenlijk niet echt blij mee ben hoe het gaat? En als dat zo is, durf ik het dan uitspreken? En durf ik daarna te kijken? Want ik kan me ook voorstellen dat je als luisteraar denkt van ja, gut, mij zal het niet overkomen. Maar ook dan begrijp ik, nou ja, onder andere van Anje, van dit kan iedereen overkomen. Hè? Dus het gebeurt gewoon dat je op een moment uit elkaar groeit. En iedereen kent dat in een relatie wel, dat het niet als vanzelf bij elkaar blijft. Dus en zorg ervoor dat je steeds weer die verbinding zoekt en dat gesprek met elkaar. En hou het ook niet te veel voor jezelf. Durf het dan te erkennen dat het niet gaat. Want beter dat. Want anders stop je het volgens mij weg. Waardoor het hoe dan ook naar buiten komt.
Heb je dan, zeg je nu bij jezelf ook van, oh ja, als ik dan dat en dat had gedaan, dan was het te voorkomen.
Ja. Dat weet ik niet helemaal. Kijk, ik weet niet of natuurlijk ga je dan terug in al die jaren, ja, en denken van welke dingen had ik anders kunnen doen. Ja, allicht had ik dingen anders kunnen doen. Of het uiteindelijk anders had gelopen, dat weet ik niet. Dus dat blijft toch een beetje achteraf kijken. Maar dat het beter had gekund, ja, want het had mij niet zo moeten overvallen. Hoe dan ook.
Anje, als mediator hoor jij veel verhalen van mensen die dus uit elkaar gaan. Kan je daarin een soort rode lijn ontdekken? Een soort dingen die vaak misgaan?
Ja, zeker. Eigenlijk is er één hele grote rode draad. En dat gaat over emotionele verbinding. Begrijpen wij elkaar? Voelen wij ons door elkaar begrepen? Hebben wij het gevoel dat we emotioneel met elkaar in contact staan? En de ellende is dat vaak, wat mensen teruggeven, een soort heel geleidelijk wegvalt. Waardoor mensen het amper in de gaten hebben. Heel vaak weten mensen het ook niet precies aan te wijzen. Soms zijn er hele grote gebeurtenissen van mijn moeder is overleden en jij was er niet. Maar ook heel vaak zijn dat misschien van die losse momentjes. Maar het proces is veel geleidelijker en veel groter dan dat. En je houdt emotionele verbinding door dat je het gevoel hebt, ik word gekend, ik word begrepen, ik word op waarde geschat, gerespecteerd. Dat zijn ook de hechtingsbehoeften die wij allemaal hebben. En die we broodnodig hebben om die vervuld te zien in ons leven. En op het moment dat je dat dus geleidelijk aan steeds minder ziet en steeds minder voelt, ja, dan ga je vaak, dat zit eigenlijk onder water. En boven water ga je verwijten maken of ga je terugtrekken. Dat is wat je boven water dan allemaal aan symptomen ziet van wat er eigenlijk onder water aan de hand is. Eigenlijk kan ik, kijk, je hebt enkele gevallen waarin er bijvoorbeeld iemand tegen een enorme psychiatrische stoornis aanloopt in het leven. Er zijn gevallen die niet in dit patroon vallen, maar ik durf wel te zeggen dat echt minstens 90% van de gevallen gaat het hierover.
Zo.
En vervolgens hebben we het met elkaar over een symptoom als hij scheldt of hij slaat of zij is nooit thuis of hij gaat vreemd. Maar dat zijn allemaal symptomen van het wegvallen van die verbinding. En je probeert met mensen daarnaar te kijken, want als ze dat met elkaar kunnen doen, dan kom je dus helemaal uit die symptomen en uit die schuld en onschuld. Want dan kun je met elkaar zeggen, oei, er is een patroon in ons huwelijk geslopen waar we allebei aan ten onder zijn gegaan. En dan hoef je niet meer naar elkaar te kijken, maar dan zit je samen naar het patroon te kijken. En daar wil ik altijd graag naartoe.
Maar dit is natuurlijk ook wel voor mensen die zeggen, ja, maar dan moet je zeggen, dat komt dus heel geleidelijk. En dat hoor ik natuurlijk jou ook een beetje zeggen, Daniel, van oh, ik had het helemaal niet door.
Mm-hmm.
En ergens zeg je ook, deze podcast maak je ook, omdat je juist toch ook relaties wil redden eigenlijk. Ja. Hoe kan je dan iets wat dus heel sneaky zo binnenkomt, hoe kan je dat dan toch vangen?
Nou ja, Daniel die is nu met zijn vriendin in preventieve relatietherapie of geweest. Dus ja, nog, er zijn natuurlijk allerlei dingen die daarvoor beschikbaar zijn. Coaching, ook groepsprogramma's, ook in kerken wordt van alles aangeboden. Dus als je denkt van nou, ik ben niet zo heel sterk uit mezelf in die reflectie op mezelf en op ons. Ja, dan pak dat soort dingen aan. Want daar leer je en dan word je geholpen om dat wel te doen. Want het begint inderdaad met eerlijk voor jezelf toegeven. Hier, eigenlijk mis ik dingen. En vervolgens dat uitspreken. En vervolgens iemand tegenover je treffen die bereid is ook daaraan te werken. Dus er moeten best wat stappen gezet worden. Dus hoe vroeger je dat doet, hoe minder beladen het is, hoe kansrijker.
Anje, jij maakt in de eerste aflevering dus van Gebroken Gelofte één punt heel erg duidelijk. Het oordeel over een scheiding is niet aan ons. Ja. Waarom vind je dat zo belangrijk?
Omdat het daarop ongelooflijk misgaat. We hebben denk ik in de afgelopen gespreksblokjes al wel aan de orde gehad dat een scheiding bijzonder complex in elkaar zit. Dus wij kunnen niet oordelen. We staan er buiten, we kijken niet achter de voordeur en we weten niet uiteindelijk tot in de essentie waar zo'n beslissing vandaan komt. Dus we kunnen niets, dat is één. En twee is dat het heel contraproductief werkt. Want als ik oordeel, dan heeft dat het effect dat de een zich enorm door mij begrepen voelt. En dat de ander denkt, nou, ik weet niet hoor, maar ik voel me in ieder geval niet begrepen. En dat ik dus zo'n stel verder uit elkaar drijf. Terwijl ze 9 van de 10 keer kinderen hebben waar ze zich tot hebben te verhouden. Dus ik veroordeel ook een ouder van kinderen die ik ken of bij mij in de gemeente zitten. Dus ik doe daar echt iets mee wat precies niet werkt.
Want hoezo werkt dat dus echt niet?
Nou, omdat ik dus mensen uit elkaar drijf. Terwijl ik wil dat mensen niet nog verder uit elkaar worden gedreven.
Zo, dan zeg je het wel even. Gewoon even op scherp.
Ja.
Je werkt dus echt mee dat twee mensen nog meer uit elkaar gaan. Ja. Met de gevolgen weer voor de kinderen.
Ja, want het zou zo mooi zijn als de omstanders met elkaar kunnen zeggen, jongens, dit is heel verdrietig. Laten we hier met elkaar heel veel verdriet en rouw over hebben. Maar laten we nu kijken wat we kunnen redden. En we kunnen alleen iets redden als we met elkaar kunnen kijken naar wat er in die dynamiek waar we het net over hebben gehad mis is gegaan. Dus wat afschuwelijk dat jullie deze dynamiek is overkomen. Maar niet wat afschuwelijk dat hij jou alleen laat. Want dan ga ik aan een kant staan en dan maak ik het conflict groter.
Dus niet, hoe moeilijk waarschijnlijk ook, niet in dader-slachtoffer gaan praten, gaan denken.
Oh, niets, nee.
Omdat het dus nooit inderdaad helpend is, het nooit dichter bij elkaar brengt. Want je gaat dat doen misschien wel om ook bij wijze van spreken duidelijk te maken. Dit, je moet dit niet doen, dit mag niet. Ja. En de hoop dat die ander denkt, oh ja, dit mag inderdaad niet. Ik ga nu weer terug.
Ja, dat heeft nooit dat effect.
Zo werkt het niet. Nee precies. Dus nee. Dat is problematisch. En ik snap wel het gevoel ook van degene die dat dan hoort. En denkt, ja, gut, als ik nu gewoon, dit moet toch gewoon duidelijk zijn dat dit niet moet. Dus ik snap die reactie om het zo te doen, maar het gaat gewoon niet helpen. Dus inderdaad, zoek ergens die onderstroom op of zoek ergens met elkaar daar over te praten, zodat die verbinding juist in elk geval weer een beetje ontstaat als het gaat om hoe gaan we dan uit elkaar en wat betekent dit voor de kinderen.
Maar dat is natuurlijk echt wel ingewikkeld, helemaal als het een kring is die heel dichtbij is. En je zei al, als iemand gaat scheiden, gaat het super ver door. In heel veel lagen eigenlijk, waar het een rimpeling of misschien wel een storm teweeg brengt. Als jij dus dichtbij waarschijnlijk diegene staat en je vindt, ja, dit kan niet. Of je ziet diegene misschien heel veel pijn hebben. Ook hebben ze het natuurlijk allebei. Ja. Om dan dus te zoeken naar die onderstroom en niet te oordelen. Dat lijkt me wel een uitdaging.
Het is ook zeker een uitdaging. Het is ook niet zo dat ik zeg, daar moeten we allemaal 10 voor halen. Maar ik zeg wel, dit is een geluid wat we veel meer mensen zich bewust van moeten zijn. Dit is gewoon een stukje bagage die we eigenlijk allemaal, wat we eigenlijk allemaal zouden moeten hebben, zodat onze onderbuik niet regeert op zo'n moment, maar we dat al in onze rugzak hebben en weten, dit is dus zo'n situatie waar ik dus moet oppassen nu met alleen maar een kant te kiezen. En natuurlijk zijn die emoties er en natuurlijk maak je uitglijders, maar het begint met je hiervan bewust te zijn en dus niet met z'n allen voortdurend die dynamiek te versterken.
Maar ik denk niet zo dat het ook weer betekent dat je helemaal nergens wat van mag vinden, zeg maar. Nee. Dus het betekent niet dat alles wat er gebeurt maar goed is en je overal ja en amen op moet knikken of zo. Je kunt best dingen daarin bevragen. Is het nou verstandig om dit te doen? Of is het allemaal heel begrijpelijk dat jij in een, in een affaire beland bent? Maar dat betekent niet dat je zegt, oh, fantastisch, ga lekker veel plezier met elkaar en alles is goed. Natuurlijk, daar gaat het niet om. Dus het gaat om het punt, zeg maar, van dat er dus in die relatie het mis is. En al die en dat is een gegeven en daar moet je iets mee. En al die uitingsvormen, hoe mensen daarmee omgaan, ja, daar kun je natuurlijk nog best op een goede manier dan proberen het ook helpend bij te sturen. Maar kun je daar natuurlijk nog best wel wat van zeggen of vinden of bevragen.
Maar dan ga je ook echt naast mensen staan. Dus dan ben je ook echt bereid te luisteren en mee te komen in het verhaal wat mensen hebben. En van daaruit kun je absoluut kritisch zijn. Ik ben in mijn mediation gesprek als mensen de eerste keer komen ook best wel kritisch. Mm-hmm. Dat ik ook echt check van, joh, weet je waar je aan begint? Dit komt eraan, dat komt eraan. Je zou ook dit of dat wellicht, nadat je heel erg naar mensen hebt geluisterd. Alleen het is dan gewoon wel heel vaak zo dat mensen dat echt allemaal allang 10 keer hebben overwogen. En zeggen, ja, er liggen hier 2 ongelooflijk slechte op tafel. Maar deze overleef ik voor mijn gevoel niet. En die misschien nog wel, dus ga ik scheiden. Zo heftig is het vaak. Ik kies eigenlijk niets. Ik moet om te overleven.
En dat is wat misschien aan het begin zei. Dat is als je niet in de situatie zit. Of als je dat je denkt dat je dat niet kloppend in je hoofd krijgt. Ja. Dat zie ik ook wel reacties van. Ja, maar je kan toch altijd nog werken?
Je snapt het niet. Nee, en ik snap het ook niet. Dus ik snap heel goed dat mensen het niet snappen. Want ik snap het zelf ook niet. En nog snap ik het misschien niet helemaal. Want ik denk, had het niet inderdaad toch anders gekund. En daarom als je inderdaad denkt van aan te werken. Werk er vooral heel hard aan. En doe daarin je best. Maar doe het vooral ook om niet op het moment dat het helemaal misgaat. Maar zorg dat je erop op tijd bij bent.
En dat is dus nu wat jij met je nieuwe relatie, hoe je dat nu aanpakt?
Ja, kijk, dat heeft natuurlijk mee te maken met dat als je iets ouder bent, heb je gewoon je leven al geleefd. En heb je in mijn geval een scheiding meegemaakt. En denk je, ja, weet je welke patronen daarin zitten? Die neem ik op een of andere manier weer mee. Dus ik wil even scherp hebben hoe dat zit of hoe dat dan tussen ons werkt. Dus ook prima omdat, en dat kunnen we samen goed bespreken. Maar ook goed om er even met een professional naar te kijken. Van, hey, wat gebeurt er nou tussen ons? En hebben wij het nou voldoende in de gaten of niet. Ik vind het heel verstandig om naar relatietherapie te gaan. Maar ook preventief dus inderdaad. Het wil niet betekenen dat iedereen je relatie in stand blijft als je maar elke keer naar de relatietherapeut gaat. Ja. Maar vooral praat erover, sta er open over voor om ook een beetje de rottige dingen te horen. En bij een therapeut kun je nog makkelijker, wordt het even een beetje doorheen geprikt en aangeraakt. En ook misschien dingen gezien die je zelf gewoon helemaal niet in de gaten hebt, omdat dat zo'n patroon in je hele bestaan en leven is.
En dit is wel voor jou, want zo'n relatie, dat zeg je ook, daar ben je niet op zomaar maar weer aangegaan, heel over nagedacht. Je hebt eerst een heel jaar overheen laten gaan dat je überhaupt volgens mij daar open voor ging staan.
Ja, kijk, ook dat zie je best wel rond scheiding, dat mensen vrij snel en misschien zelfs tijdens huwelijk dus al in een andere relatie rollen, om maar even zo te zeggen. Ik vind het niet heel verstandig. Ik denk dat het heel beter is. Maar goed, voor zover je dat allemaal dan voor het kiezen hebt. Maar mensen lopen uiteindelijk een beetje weg voor het alleen zijn. Die hebben geen zin om alleen te zijn. Ze vinden dit gewoon waardeloos. En ze willen met iemand zijn. Ze willen weer, wat je eerder zei, gezien en zich gezien en gekend voelen.
En dus dat gaan ze meteen op zoek. Heel leeg als je met 8 mensen in huis
woont. Natuurlijk. Nee, het is natuurlijk bizar. Ik bedoel, je woont met z'n 8 en vervolgens ben je opeens in je eentje in een groot huis. Je denkt, wat doe ik hier in vredesnaam? Dus natuurlijk dacht ik ook van, ik moet anderen opzoeken en zo. Dat moet je ook helemaal doen. Maar als je meteen in de relatie stort, dan heb je volgens mij niet je moet even die bodem weer vinden. En natuurlijk, er zijn allerlei mensen die al veel langer van elkaar weggegroeid zijn. Waardoor er allerlei situaties zijn waardoor je niet allemaal precies kan zeggen, oh ja, als het maar zo doet, dan gaat het goed. Maar wees je er wel heel bewust van. Ben ik nu aan het weglopen alleen maar keihard? Of ben ik inderdaad tussen aanhalingstekens toe aan een nieuwe relatie? En ja, wat dat dan precies betekent. Of je er helemaal aan toe bent en alles verwerkt hebt. Nee. Vast niet. Maar we denken wel goed over na.
In je podcast ga je ook in gesprek met voorgangers over hun eigen scheiding. Maar ook rondom de vraag wat de kerk kan betekenen. Je podcast heet ook Gebroken Gelofte. In veel kerken is nog elke zondag te horen, gij zult niet echt breken. Hoe is het voor jou en is het voor de relatie met God voor jou, jouw scheiding?
Ja, wat ik vandaag ook in een interview in het Nederlands Dagblad zeg, van het is, ik zei ook tegen God van, waar slaat dit in vredesnaam op? Ik bedoel, zo is het toch niet bedoeld? Tegelijk heb ik al een soort steun ervaren van God, of hoe je dat ook wil beschrijven, maar een soort gevoel dat hij mij droeg. Ook dat betekent weer een soort overgeven daaraan, vertrouwen op dat het op een of andere manier goed komt, al snap je er helemaal geen ene zak van. En dat is een bizar om dat te ervaren. Ik denk dat veel mensen die een soort verlieservaring in welke vorm dan ook hebben meegemaakt, dat zo werkt. Dan kan geloof je ook iets moois brengen. Het kan je aan de ene kant brengen, dit mag dus niet. Of dit is maar zo simpel, wordt het uiteindelijk in de kerk doorgaans helemaal niet uitgelegd. Mensen denken ook van, het enige wat ze weten van scheiden is, je zult niet echt breken. En de kerk, dat mag niet van de kerk. Dus als ik met de dominee erover ga praten, gaat hij of zij alleen maar zeggen, dit mag niet.
Oordeel.
En dat is niet zo. Want als ik die dominees die ik heb gesproken, persoonlijk, maar ook inderdaad voor de podcast, Die zitten er helemaal niet op die manier in. Die snappen precies wat Anja allemaal zegt. Snappen ook hoe het werkt. En hoe, op welke manier je daar waar je doorheen gaat. Dus we mijten de kerk niet. Die hebben best zinnige dingen tegen je te zeggen.
En voelde je, heb je nog veroordeling van God gevoeld? Of dat je je schuldig naar hebt gevoeld?
Ja, wel het falen. Mm. Dus dat dit niet zo bedoeld is, dat vind ik vrij evident.
Hoe ben je met dat falen omgegaan dan?
Dat ook erkennen, onder ogen zien. En daar dus, ja, weer begin ik weer met praten. Maar over praten, onder andere inderdaad ook met de dominee, die me daarin wel hielp. Echt maar van, dat betekent niet dat je er alleen maar dat falen erkennen. Betekent niet dat je er een beetje tegen moet gaan zitten vechten, zeg maar. Dat is alsof je het nog kunt fixen. Nee, dit is nu gebeurd. Dit is fout gelopen. Dan gaat het ook weer heel erg sterk om met hoe ga je er dan mee om. En in mijn geval was het ook dan laat dan los. En probeer daarin dan het goede te doen. En dat is al moeilijk genoeg.
En hoe kijkt God naar jou?
Dat weet ik niet. Ik hoop dat die, ja, weet je, dat is een ingewikkelde. Ik weet niet hoe precies God denkt. Maar wat ik hoop en geloof is dat hij ziet wat ik aan de ene kant mis heb gedaan. Maar aan de andere kant ook weet. Het is net Pasen geweest. Dat Jezus ook voor mijn zonde, ook voor mijn falen is opgestaan. En door die dood heen is gegaan. En dat is wat ik geloof en hoop en verwacht en tegelijk, ja, ook dat moet ik loslaten. En nu in het, ja, wat ik nu kan doen wat goed is en proberen daarin het beste te zoeken.
Wat kan een kerk betekenen voor mensen die door een scheiding gaan?
Ja, wel heel veel. Je bent niet alleen. Steun, praktisch hulp. Iets voor kinderen betekenen. Hè? Kinderen zien in deze situatie. Dus we hebben denk ik, doordat wij in gemeente zitten met elkaar, juist een heel krachtig middel om mensen heen te staan. Maar dan is dus wel de toer om dat zonder schuldvraag te kunnen doen. Hè? En wat bedoel ik met zonder schuldvraag? Er voor allebei te zijn. Hè? Misschien degene die we het beste begrijpen, die het niet wil. En degene die we niet zo goed begrijpen, dat hij het wel wil. Daaraan ontstijgend er voor mensen te zijn. Dat zou mijn doel zijn. En daar zijn we nog niet.
Nee, daar zijn we daar nog niet.
Nee, dat ben ik bang van niet. Nee.
Hoe zouden we daar kunnen komen?
Door toch. Dat begint toch met te durven dat oordeel los te laten. Hè? En ik wil dan toch nog een keer benadrukken wat Daniel net ook zei. Betekent niet dat we nooit iets mogen vinden. Maar dat we met elkaar denk ik op tijd iets moeten vinden. Als er iets aan te doen is. Hè? Dat we dan met elkaar het eerlijke gesprek met mensen kunnen voeren. Maar op het moment dat die vulkaan is uitgebarsten. Dat te laten en om mensen heen te staan. Net zoals we heen staan om een zieke of iemand die op sterven ligt, of iemand die een ongeluk heeft gehad.
Dus misschien ook wel eigenlijk dus de oproep om al eerder dus elkaar op wat niet heel vaak volgens mij gebeurt, op je relatie te bevragen.
Ja.
Dus dat je zegt, hoe gaat het?
Ja, kun je als pastoraal medewerker, ouderling, oudste gewoon die vraag stellen als je komt. Hoe is het met jullie samen? Daar zou ik op hopen. Ja.
Ja, het zou mooi zijn als het inderdaad dat gebeurt. En als mensen dus dan ook dan weer eerlijk durven zijn. Hè? Want dat is dan toch het lastige. Het is makkelijk om te zeggen, hey, dat gaat goed. En het daarbij te laten. Maar probeer dan ook af en toe te zeggen, eerlijk te zijn naar jezelf. En te zeggen wat er moeilijk is. En dan ontstaat ook dat gesprek. Ik bedoel, het kan iets kleins zijn wat moeilijk is. Maar dat helpt wel om dat gesprek op gang te brengen.
Kom je misschien al eerder bij die onderstroom.
Ja, precies. En ook dat geldt ook voor deze podcastserie. Luister die ook zeg maar, op het moment dat je niet in scheiding, om dat te willen voorkomen, luister het dan ook juist om je te helpen, om handvatten te hebben, om met elkaar dat gesprek aan te gaan. Van hoe luister jij hiernaar? Of wat gaat er wel eens aan jou om? Wat heb je eigenlijk nog nooit tegen me gezegd? Wat je eigenlijk weet dat je dat zou moeten zeggen, maar toch niet durft. En dat is allemaal hartstikke moeilijk, maar doe het.
We gaan naar wat reacties van thuis.
En dat gebeurt vanochtend al. Dat gesprek aangaan en delen wat er allemaal speelt. Deze anonieme luisteraar zegt: mijn dochter is gescheiden. En we zagen dat aankomen, maar toch was het een grote schrik. Ze heeft ook een nieuwe relatie. En ik merk dat ik me schuldig voel tegenover haar eerste man. En daarom durf ik haar nieuwe vriend niet goed toe te laten. Het voelt dan alsof ik die eerste te makkelijk aan de kant schuif en met de volgende verder ga. Want hij blijft toch ook de vader van mijn kleinkinderen. Herkenbaar, denk ik, hè, als ik jullie zo heb beluisterd. En deze ingewikkeldheid ook voor de schil eromheen.
Al die loyaliteiten, hè? Ja. Gigantisch veel loyaliteiten die moeilijk met elkaar samen te brengen zijn. Ja, dat is echt heel verdrietig om zo te horen ook.
Ja, het mooie zou zijn inderdaad, benoem dat dan ook. Benoem dat naar die dochter ook, hoe dat ingewikkeld is. Ik zou zeggen, ook daarin praten we over. En inderdaad, het blijft wel de vader van je kleinkinderen. Dus probeer die ook niet helemaal te vergeten. Dat hoeft ook helemaal niet volgens mij. Zonder dat je dat betekent dat je dan tegen je dochter kiest ofzo.
Het mag gewoon naast elkaar bestaan. Zeker is scheiden nog taboe, zegt deze luisteraar. Toen ik weer in de kerk kwam na onze scheiding, vroeg de oudste aan mij hoe mijn relatie met God was, in plaats van als eerste, in plaats van hoe het met mij was. En zeker bij overspel wordt het accent op dat soort dingen gelegd. Helaas is het heel erg herkenbaar wat Daniel allemaal vertelt. Het was hetzelfde verhaal bij ons. In mijn geval zou ik zeggen, mannen zien de signalen niet en willen niet het gesprek aangaan. Want ze zeggen dan, het is allemaal niet zo erg. Volgens mij kunnen we niet genoeg benadrukken wat we elke keer hebben gezegd. Ga dat gesprek aan en vraag bij elkaar door.
Ja, dus op het moment dat je een man inderdaad hebt die zegt, nou zo erg is het niet, dan moet je zeggen, ja het is wel zo erg. Ik bedoel, je wilt misschien niet zien, maar hier moeten we echt over praten. En het moet ergens doordringen, dus probeer echt te checken. Ook hoe waardeloos het ook is. En je denkt van, ja, ik heb het al 100 keer gezegd en ziet hij nou nog niet. En wat een sukkel is het. Ja, op dat moment moet je echt aan de bel trekken en het toch niet laten lopen.
Dat is het advies voor de vrouwen, wat jij geeft. En ik zeg tegen de mannen.
Ja, en de mannen.
Dankbaar voor elk signaal wat je krijgt. Elk signaal wat je krijgt is een cadeautje. Want je krijgt een kans om er wat mee te doen. In plaats van dat je het als kritiek opvat.
Mooi dat jullie allebei een van de twee groepen even aanspreken in dit geval. Ilona die zegt, ik herken heel erg wat Daniel heeft meegemaakt. Ik omschreef het bij mijn scheiding als volgt. Mijn man, mijn ex, die stapte de ladder af bij het vertellen. Hij kon gaan leven en ik stond daar onderaan die ladder. En ik moest die nog helemaal gaan beklimmen. En binnen ons huwelijk heb ik nooit signalen gezien of gehoord. Iemand anders die zegt, bedankt voor dit mooie gesprek. De tranen stromen eruit. Ik ben ook gescheiden en ik was degene die zei dat ik wilde scheiden. Het was niet meer te helen. Ik ging door het huwelijk bijna weer richting een burn-out en ik zag dat ik het niet langer aankon. Ik dacht dat ik de enige was die over scheiden zou praten, maar het werkte gewoon echt niet meer. Ik kon niet meer vechten en ik dacht dat ik de boeman was. Met mijn ex in contact met de kinderen, regelmatig is dat lastig en af en toe barst dan nog de bom. Ik probeer dan voor ogen te houden dat we collega-opvoeders zijn en dat we het gevoel van de scheiding een beetje parkeren voor dat soort momenten. Maar dat is best een uitdaging.
Zeker is dat een uitdaging, maar knap hoe ze erover vertelt. Ja.
Hele mooie reacties.
Dan nog deze. Scheiden is voor iedereen verdrietig, maar het valt me steeds weer op dat er vanaf de kansel zo weinig over het huwelijk wordt gesproken. Laten we dat ook niet onbenoemd laten en elkaar aansporen om dat meer te doen. Bij deze hebben we dat gedaan. En dan nog Linda, tenslotte, wauw, wat een mooie uitzending. Heel veel herkenning. Ik als volwassen kind, toen de tijd 30 jaar, van uiteindelijk gescheiden ouders. Herkende het verhaal dat als men lang elkaar gevangen houdt, dat helaas kan leiden tot enorm veel brokstukken in het hele gezin.
Ja. De eerste 3 afleveringen van de podcast Gebroken Gelofte zijn te vinden op alle bekende podcastkanalen. Ook via het Nederlands Dagblad kom je ook zo bij de podcast. En in de eerste aflevering kunnen we dus jou nog veel uitgebreider horen, ja. Anje. De andere aflevering komen de komende weken.
Ja, precies, vanaf volgende week komt er dan elke keer een aflevering bij. Tot een totaal van 7.
Dan voelt het voor je dat je verhaal nu zo out in the open is.
Ja, spannend wel, maar ook heel goed. Dus ik bedoel, je lang naartoe gewerkt natuurlijk. En over nagedacht op welke manier we dit zouden brengen. En mooi om hoe erover te praten. En ook die reacties te horen. Dat het inderdaad iets doet met mensen.
Ja, je hoort duidelijk ook wel je vuurde in wat je ermee wilt bereiken. Ik wil jou hartelijk bedanken, Daniel, voor je komst naar de studio. En ook voor je openheid en je eerlijkheid en ook kwetsbaarheid over dit onderwerp. Anje, dankjewel ook voor jouw zeer wijze toevoeging ook vandaag. Heel fijn dat je er ook bij was. En heel veel succes met de podcast.
Dankjewel.
Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB+ of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl/podcast.